Welkom bij Over Marketing Gesproken, de podcast die je meeneemt op reis in de steeds veranderende wereld van online marketing, met een focus op het Belgische e-commerce landschap. Ingrid Kleen, Country Manager van Lineup Belgium, is jullie host en zal iedere aflevering een expert onderwerpen aan een boeiende reeks vragen.
Begonnen als jonge journalist bij de krant De Standaard. Gerechtsverslaggever van spraakmakende gebeurtenissen zoals de Dutroux-zaak en de tsunami in Sri Lanka voor VTM. Documentaire reeks De Kroongetuigen, inclusief de recente bekroning als beste podcast van 2022, zijn enkele hoogtepunten uit de carrière van Jeroen Wils, mijn expert vandaag hier aan tafel. Naast zijn professionele leven is hij trotse vader van zijn twee schatten en een gepassioneerde sporter. Lopen, surfen en yoga staan regelmatig op het programma. Een liefhebber van reizen en ontdekken, geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit, zijn andere typerende eigenschappen. Is het een carrière-switch of een spiritueel teken? Maar na het oprichten van zijn eigen bedrijf BePublic besloot Jeroen om te werken aan zijn persoonlijke groei. De afgelopen 5 jaar heeft hij hier dan ook intensief aan gewerkt, waardoor hij vandaag overweegt om zijn inzichten te delen en anderen te inspireren. Als een toegewijd teacher, coach of mentor wil hij graag anderen begeleiden op hun eigen pad naar authenticiteit. Nu begeleidt hij personen en bedrijven met de expertise als reputatiecoach, waarover hij vorig jaar het boek De Reputatiecoach heeft uitgebracht. En dat is ook gelijk het onderwerp waar we het vandaag over willen hebben. De reputatie van je bedrijf. Hoe kan je hieraan werken en welke meerwaarde heeft een goede reputatie? Jeroen, welkom.
Het is een eer. Dankjewel, wat een mooie woorden.
Het is uw leven.
Mooi
leven. Dus een mooi verhaal over uzelf.
Ik ben er een beetje verlegen van.
Het is eigenlijk een hele mooie reputatie.
Het is alleszins dicht bij mezelf. Dus, en daar begint vaak een goede reputatie mee. Die bij jezelf blijven. En dat is toch mijn streven.
Dat is een stukje authenticiteit.
Ja.
Mooi. Reputatie. Als ik aan reputatie denk, dan denk ik heel vaak aan personen. Vaak publieke personen, maar we hebben dat natuurlijk ook bij bedrijven. Hoe kijk jij naar de reputatie van bedrijven?
Ja, ik maak eerst en vooral een onderscheid tussen reputatie en imago. Hè. Imago is zo'n beetje het buitenste laagje van een bedrijf of een persoon. En dat kan je maken, dat kan je creëren, dat kan je boetseren met communicatie, met marketing, met PR eventueel. Mm-hmm. Maar reputatie gaat eigenlijk over je eigen gedrag, hè, over wie dat je bent als bedrijf, waar je voor staat, welk gedrag dat je uitstraalt dag in dag uit. Dus ik denk dat het heel belangrijk is voor elke organisatie om heel erg goed te weten waar je voor staat en men spreekt dan over walk the talk, dat je effectief ook doet wat je belooft dat je wil doen. En als bedrijven willen werken aan hun reputatie, dan moeten ze in de eerste plaats gaan kijken naar hun eigen gedrag, het gedrag van alle medewerkers, alle leidinggevenden, en wat ze effectief doen elke dag opnieuw voor hun klanten en voor hun stakeholders, om te zorgen dat zij effectief heel dicht bij zichzelf blijven.
Ja, dus het is wel heel belangrijk om ook als bedrijf een goede reputatie te hebben.
Ja, en ik denk dat het al maar belangrijker wordt in deze tijden. We zitten in heel uitdagende tijden, polariserende tijden. Er is een grote vertrouwenscrisis tussen consumenten en bedrijven. Er is een vertrouwenscrisis tussen publieke opinie en mensen met macht en gezag en leiding en visibiliteit. Hè. We vertrouwen media niet meer, we vertrouwen bedrijfsleven niet meer, we vertrouwen mensen met macht niet meer.
Ja, dat klinkt wel heel zwaar.
Ja, maar dat is ook gewoon zo. Elke vertrouwensbarometer die uitkomt, blijkt dat vertrouwen heel erg laag is. Dus elk jaar wordt dat gemeten met trustbarometers. En we zien in de laatste peiling dat het vertrouwen echt een dieptepunt heeft bereikt. Dus we staan heel wantrouwig tegenover mensen met macht en gezag en invloed. Mm-hmm. En dus ook consumenten tegenover bedrijfsleiders, tegenover bedrijven. Dus we vertrekken al met een achterstand als bedrijf als we naar een consument willen toestappen. Dus we moeten het extra goed doen, we moeten het veel beter doen dan vroeger om het vertrouwen te krijgen van de consumenten.
Ja. Wauw, veel werk aan de winkel. Zijn daar ook bepaalde strategieën voor als bedrijf om aan je reputatie te werken?
Ja, ik denk het wel. Alleszins, wat ik daar net ook zei, probeer in de eerste plaats te gaan kijken waar je voor staat als bedrijf, als organisatie. Wat wil je zijn? Wie wil je zijn? Ja. Wat wil je in je diepste van je zijn uitstralen? Wat is je waardepatroon? Wat is je purpose, je doel, je missie als bedrijf? En dat in alles wat je doet heel consequent doorvoeren. In elke aanwerving die je doet, in elk product dat je op de markt brengt, in elk contact met een klant, in elke beslissing die je neemt, moet je heel diep bij je eigen kern blijven. En die authenticiteit, moet met een modewoord te zeggen, ja, is superbelangrijk voor elk bedrijf. En we merken dat grote bedrijven, als ze groter worden, heel vaak verwijderd geraken van hun eigen kern, hun eigen zielsmissie, zeg maar. En dan gebeurt er fouten, dan zijn er in het traject heel vaak hindernissen. Ja. En dat maakt dat reputatieschade heel snel optreedt.
Ja, dus die consequent zijn, maar ook het volhouden. Ik denk wel, hoe groter bedrijven groeien, dat er heel vaak aan sommige dingetjes wat gaat geknabbeld worden, ook qua personeel, waardoor dat je reputatie niet altijd hoog kunt houden, bijvoorbeeld met klantenservice, met feedback op recensies. Ik denk dat dat ook wel een cruciale is.
Ja, zeker. En ik denk meteen aan het voorbeeld van Telenet, als ik voorbeelden mag noemen. Fantastisch bedrijf dat ik vrij goed ken, maar die zijn, toen ze nog echt de uitdager waren, de challenger waren in de telecommarkt, hebben die superveel energie gestoken in klantenservice, in goed omgaan, authentiek omgaan met hun klanten. Heel erg veel tijd gestoken in hoe gaan we omgaan met op een hele fijne manier met onze klanten. Maar het bedrijf wordt dan groter, er komen uitdagingen, er komt druk, er komt ook veel meer concurrentie. Ze zijn echt een van de, of in een duopolie met Proximus. En dan zie je dat een aantal van die core values, namelijk klantenservice, dat klein beetje begint af te kalven. En ze hebben dan IT-uitdagingen, dan loopt soms wat fout. En dan zie je dat die klantenbediening en service, dat dat eigenlijk een beetje achterwege blijft. En eenmaal dat gebeurt, dat komt ook heel erg visibel naar voren. Dan is het heel moeilijk om die reputatie vast te houden. En dat is waar ze nu al een jaar tegen aan het vechten zijn. En waar ze heel veel energie in steken wel. Maar je ziet dat dan toch wel het glanzende laagje rond het bedrijf toch een klein beetje doffer wordt. En dat ze echt wel lastig hebben om die reputatie hoog te houden.
Ja. Ja, ik kan het misschien als een trend noemen, maar misschien heeft AI daar ook een stukje mee te maken. Dat neemt een stukje van die klantenservice ook over, waardoor het minder persoonlijk wordt. Ziet jij andere trends in dat stukje?
Ik denk dat AI heel wat troeven heeft om zaken seamless te maken, efficiënter te maken. En ook in communicatie en zo. Heel veel van die technologie kan helpen om efficiënter te werken, ook met minder loonkost toch dezelfde service te kunnen aanbieden. Alleen, ik denk dat we heel aandachtig moeten zijn voor die menselijke touch en dat we niet te snel mogen alles overlaten aan de technologie. Die menselijke aanpak, het gevoel te hebben dat je echt ook persoonlijk wordt bediend en behandeld en bejegend, dat willen we blijven hebben. En hoe meer dat de zaken digitaliseren en hoe meer technologie dat er komt eigenlijk om die service te bieden, hoe meer dat we tegelijk ook verlangen naar mensen van vlees en bloed, naar iemand aan de lijn krijgen die effectief bezorgd is om uw eigen service, die zorgzaamheid toont, die een persoonlijke touch geeft. Dus de twee gaan hand in hand en het zal nooit alleen kunnen overgelaten worden aan AI of andere technologie.
Nee. Eens. Zijn er nog andere trends op dat vlak als het over reputatie gaat bij bedrijven?
Wel, naast die radicale transparantie en ook radicale integriteit, want dat hangt voor mij samen. Mm-hmm. Integriteit is eigenlijk heel erg eerlijk en oprecht en efficiënt gaan werken. Is er ook een hele grote noodzaak voor alles wat met purpose te maken heeft. Dit is ook een beetje een modewoord, maar we verlangen dat bedrijven ook een maatschappelijk doel hebben, ook waarden in zich dragen die we belangrijker en belangrijker vinden. Zeker de jonge generatie.
Zoals mijn dochter sustainability? Is
17. Nee, maar niet alleen sustainability, maar ook alles wat betreft die morele waarden die we belangrijk gaan vinden. Mijn dochter, en denk jouw dochter ook, die zijn 17 en die willen maar pas kopen bij een bedrijf als dat bedrijf toont dat ze het ook goed voor hebben met de planeet, met inclusiviteit, met met genderdiversiteit, met alle waarden die die generatie terecht zeer belangrijk vinden. En dat daagt echt bedrijven ook uit om daar stappen in te nemen en niet alleen maar een buitenste laagje, niet geen greenwashing, maar effectief heel fundamentele stappen te zetten om dat beter te gaan doen. En bedrijven die daar fundamenteel in slagen, zoals bijvoorbeeld het bekende voorbeeld Patagonia, bedrijf van outdoor kledij, dat heel nadrukkelijk al vele jaren lang elk jaar 1% van hun inkomen, van hun omzet, teruggeeft aan de natuur, en dat er ook heel duidelijk over communiceert. Zo'n merk geloven we, vertrouwen we, daar willen we echt blijven in investeren. Ja. En ik denk dat veel bedrijven daar een puntje aan kunnen zuigen.
Ja, vasthouden aan uw eigen waarden. Hè? Ja. En dat dan ook niet alleen maar om die euro's van gaan afwijken.
Ja, en niet alleen gaan voor profit, maar ook die purpose echt zoeken als bedrijf. Waarom bestaan we nu eigenlijk? Buiten het feit dat we natuurlijk een welvarend bedrijf willen zijn en waarde willen creëren, willen we als bedrijf ook iets doen voor de planeet, voor de samenleving, voor de maatschappij, voor dingen die de wereld te goede komen. We willen ook een klein beetje een steen verleggen in de rivier. Ja. En dat willen we voelen van een merk, dat zij ook iets willen doen voor de samenleving, iets willen teruggeven aan de wereld.
Ja. Ik had het zojuist al even over transparantie. In hoeverre moeten we transparant zijn voor de buitenwereld? Je kunt tot een bepaalde hoogte, maar het moet dan ook niet te transparant zijn, want dan kan het ook weer reputatieschade geven. Hoe bepaalt je zoiets?
Als ik het zo hoor zeggen, dan denk ik meteen van, kan je niet transparant zijn? Zijn we niet verplicht om radicaal transparant te zijn? En ik begrijp natuurlijk de mindere aspecten van een bedrijf of de fails die er altijd zijn, die wil je liever niet communiceren, die wil je liever binnen de kamers houden. Ik geloof eerlijk gezegd nog altijd dat die hindernissen, dat tonen enorm veel bijdraagt aan een sterke reputatie. Dat bedrijven, organisaties, maar ook personen, als zij hun kwetsbaarheid ook tonen en zeggen, kijk, dit hebben we niet goed gedaan, of hier hebben we een uitdaging. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een bedrijf vernieuwt zijn IT en dat gaat met problemen gepaard. Communiceer daarover. Laat de consumenten delen in dat proces en zeg ook waar het lastig gaat en zeg ook waar je aan werkt en waar je het beter wil doen. Zeg ook soms van, kijk, we hebben het dit jaar niet goed genoeg gedaan. Ook daar weer zijn er bedrijven geweest die in het verleden al eens een pagina grote advertentie hebben geplaatst. Volkswagen heeft dat ooit gedaan met de Volkswagen-crisis. Met te zeggen, kijk, we hebben het niet goed gedaan. We hebben niet geleverd wat jullie van ons verwacht hadden. We hebben niet gedaan wat jullie van ons wat wij hebben beloofd. En dat is telkens wel een heel sterk signaal dat je kwetsbaar toont. En dat is niet makkelijk, want we denken dan vooral als bedrijf van, dat gaat ons schade toebrengen en mensen gaan ons niet meer geloven en vertrouwen. Ik denk in tegendeel. Ik denk als je dat meer gaat doen, meer zou kunnen doen en durven doen, dat er veel meer vertrouwen zou groeien in die bedrijven die te maken krijgen met hindernissen.
Ja, dat is mooi. Maar at the end willen we dat allemaal.
Ja.
Eerlijkheid en oprechtheid.
Ja.
Ziet je daar grote verschillen aan? We hadden het zo net over de dochters die heel bewust online shoppen. Maar ziet jij ook trends die verschillend zijn ten opzichte van andere landen? In België hebben wij misschien wel specifieke kenmerken in onze klantbeleving, dat soort zaken. Ziet je daar grote verschillen in het buitenland?
Ja, het klassieke waar ik aan denk is het servicegerichte van de Verenigde Staten en zeker ook in Nederland, waar we van voelen dat alles wat betreft service en een naadloze ervaring hebben, daar veel meer nog ingebruggerd is en dat vaak trends daar eerst daar ontstaan en pas daarna bij ons binnencijpelen. Alles wat betreft dienstverlening, dienstvaardig zijn aan de consument, dat is iets waar we in de Verenigde Staten altijd van opkijken als we daar komen, van hoe mooi omkaderd de consument daar wordt eigenlijk. In Nederland heeft dat ook. Een bedrijf als bol.com geldt daar zeker als een gidsbedrijf, vind ik. Mm-hmm. Wij in Vlaanderen zijn daar altijd wat achterlopers in, denk ik. En we gaan dat een klein beetje compenseren met onze authenticiteit, onze Vlaamse aard, onze dicht bij de mensen staan. Maar ik denk dat we zeker ook moeten beseffen dat wij als Vlaamse, Belgische bedrijven een stap moeten nemen om die online ervaring van de consument nog veel makkelijker te maken. We zijn zodanig verwend geworden door die grote bedrijven die, waar je eigenlijk in enkele muisklikken of een taxi kan bestellen of een reis kan boeken of een hotel kan boeken. Dat willen we ook meemaken met als we parfum kopen of als we ondergoed kopen of als we iets anders kopen hier in België. Dan willen we dezelfde seamless ervaring krijgen en dat is nog niet altijd zo. Het is nog soms te complex, te ingewikkeld, te haperend en we moeten echt gaan voor die zeer vlotte, seamless ervaring. En we zijn als consument terecht verwend geweest.
Ja.
En dat zet de standaard heel hoog. En dat verplicht onze eigen bedrijven ook om dat te volgen. Niet iedereen kan dat. Als je niet voldoende schaal hebt, dan is het heel moeilijk om daar in mee te kunnen. En die bedrijven hebben het dan vaak moeilijk.
Ja. We dwalen een klein beetje af van onze reputatie. Het hoort er allemaal bij, maar als we terug naar echte reputatie voor bedrijven gaan, we hadden het over de klantenservice, over de authenticiteit, al dat soort zaken. Zijn er nog zaken die heel belangrijk zijn om een goede reputatie te behouden of een negatieve reputatie om te buigen naar positief?
Wel, wat helemaal bovenaan staat in die reputatiepijlers, dat is uiteraard de kwaliteit van je product. Hè. Daar moeten we niet flauw over doen. In eerste plaats moet het product dat je aanbiedt van onberispelijke kwaliteit zijn. Of de dienst die je aanbiedt, moet zeer hoge kwaliteit zijn.
Kwaliteit-prijsverhouding.
Ja, je moet gewoon een heel goed product, prijskwaliteit, heel goed product kunnen aanbieden. Dat is veel belangrijker dan alles wat betreft duurzaamheid en leiderschap enzovoort. Maar dat is niet het enige. Ik heb al gesproken over die ESG of die maatschappelijke waarden die ook heel belangrijk worden. We gaan veel meer vertrouwen geven aan bedrijven die heel sterk die maatschappelijke rol hebben. Maar ook die tonen dat ze eigenlijk hun bedrijf goed besturen. Dus governance, leiderschap is ook heel belangrijk geworden. We pikken het niet meer dat een bedrijf, hoe succesvol ook, toxisch leiderschap vertoont. Of misschien niet helemaal de leiderschapswaarden die wij belangrijk vinden, reflecteren.
Ja.
Kijk naar Plopsaland bijvoorbeeld, om één voorbeeld te geven. Het is geen puur online bedrijf, maar bedrijven die heel bekend zijn, maar die toch blijken die menselijke waarden niet te respecteren, dat willen we niet meer. Hè. Daar gaan we eigenlijk van weglopen. Maar ook het creëren van een werkomgeving. Corona en alles wat daarbij komt, heeft ons getoond dat heel veel bedrijven worstelen met dat welzijnsbeleid op de werkvloer. En wij als consument willen ook alleen maar investeren of kopen bij bedrijven waarvan je weet, die gaan ook goed om met hun eigen mensen, die gaan ook goed om met hun eigen werknemers. Daar is een heel mooi beleid rond welzijn op het werk, rond balans, werk-privé enzovoort. Dus ook die werkomgeving is heel belangrijk. En dan misschien nog één laatste wat ik zeker wil benadrukken is, hoe ga je als bedrijf om met een crisis? Hè? De mate van wat we dan noemen responsiveness, als het dan eens wat minder gaat, of als een e-commerce bedrijf bijvoorbeeld niet levert wat het belooft te leveren, en een product komt te laat aan of is beschadigd, hoe dat je dan daarop reageert in een crisissituatie, hoe snel dat je reageert, hoe goed dat je wordt geholpen, hoe transparant dat je bent over de fout die je gemaakt hebt, ook dat is bepalend. Dus dat wordt eigenlijk de laatste jaren veel belangrijker, omdat we leven in een vertrouwenscrisis. Ik heb het al gezegd, we vertrekken van een achterstand, we gaan uit van wantrouwen en pas het vertrouwen geven we pas als een bedrijf heel goed reageert, ook bij moeilijke momenten. Dus dat is heel belangrijk voor bedrijven om ook bij een hindernis, crisiscommunicatie, responsiveness, om dan heel goed te communiceren, te reageren. En die consument daar iets extra te geven om te zorgen dat vertrouwen hersteld wordt. We spreken over reputatie vet. Een bedrijf dat heel goed scoort op al die parameters die ik nu noem, die kweken reputatie vet. Dat is ook een laagje vernis, een beetje bufferen, zeg maar, waarbij je sterker staat als het iets wat minder gaat. En bedrijven met veel reputatie vet, die kunnen wel een slagje verdragen, die kunnen wel eens een mindere periode doorkomen. Bedrijven die dat niet hebben, die eigenlijk keer op keer niet goed presteren op vlak van service, die hebben veel minder reputatie fit. En als dat bedrijf een keer in de fout gaat, ja, die schade is veel groter.
Ja. Voor het vorige vond ik heel belangrijk, want daar begint het eigenlijk. Ik denk, buiten het bedrijf waar ik werk, Line-Up, dat is echt, die zijn zo met de mens bezig. Niet alleen over cijfers, maar met de mens. Ik denk dat Torfs in België ook wel een heel mooi voorbeeld is. Maar daar begint het eigenlijk allemaal. Als jij goed naar uw mensen bent, een mooie diversiteit van mensen, dan stralen die mensen dat ook weer naar de buitenwereld toe. Dus ik denk dat daar, voor mij in ieder geval, heel veel begint.
Ja, absoluut. En je haalt TORFS aan en je haalt daar de menselijke kwaliteiten aan. En je zou kunnen denken, ja, dat is misschien voor een online deel van dat bedrijf minder belangrijk. Toch is dat superbelangrijk. De mensen voelen dat als je bij een bedrijf koopt waar die menselijke waarden worden belangrijk zijn, dan voel je gewoon. Een ander bedrijf, Colruyt, ook dat is een bedrijf, we kennen het allemaal van de goedkope producten, maar we weten dat er achter Colruyt ook een heel waardegedreven management zit, die heel belangrijk vinden om ook waardegedreven te werken. We voelen dat ergens, we voelen aan alles, hoe ze hun product neerzetten, hoe ze communiceren, hoe ze leiding geven. En die menselijke waarden, die value die ze creëren, los van puur het product, ja, dat vinden we steeds belangrijker en terecht ook.
Ja, mooi. Heb je misschien ook een voorbeeld van een bedrijf waar ze reputatieschade hebben gehad en hoe ze het hebben omgebogen naar wel iets positiefs?
Ja, het is misschien niet puur een online bedrijf, maar zeker ook online activiteiten, maar het bedrijf Callebaut, dus het Belgisch chocoladebedrijf, kreeg vorig jaar te maken met een heel grote reputatiecrisis, namelijk er werd salmonella gevonden in een productielijn, waarbij dat er grote delen chocolade moesten uit de handel worden genomen. Grote reputatieschade, of potentiële reputatieschade, wat heeft dat bedrijf gedaan? Die hebben meteen de deuren opengezet. Die hebben de media toegelaten om te komen kijken in de productiehal, in de fabriek, getoond hoe ze de zaak aanpakken, hoe ze de zaak gaan opkuisen en opnieuw herstellen. En dat heeft geleid tot heel mooie artikels in de pers over de grootste chocoladefabriek ter wereld en hoe ze ermee omgaan. En dat was bijna een hele mooie promotie op het moment dat het bedrijf eigenlijk heel wat schade heeft opgeleverd. Dat bedrijf heeft supergoed en heel transparant gereageerd op een crisis. Hun sectorgenoot, Ferrero, die een paar maanden daarvoor exact dezelfde schade hadden, ook salmonella, die hebben niet gecommuniceerd, alle deuren bleven toe, we kregen daar geen toegang toe, de pers kreeg geen antwoorden. Wel, dat bedrijf, ik kreeg de wind van voor, is maanden moeten sluiten. En die reputatieschade was veel, veel groter. Dus het is een mooi bewijs van hoe opener en transparanter en toegankelijker dat je bent als bedrijf, hoe sneller dat je ook door een crisis kan komen.
Ja. En uw rol daarin is eigenlijk van beide kanten, zowel het begeleiden bij positieve reputatie, maar ook als er een crisissituatie is, dan kunnen ze beroep op u doen om een begeleidingstraject daarin te nemen.
Ja, wat ik doe is in eerste plaats met de mensen van een bedrijf werken, met de CEO in de eerste plaats en de leidinggevende, om hen enerzijds bewust te maken van wat is belangrijk om die reputatie die je hebt, om die te behouden of te versterken. Dus ik ben meer dan een consultant of een strateeg, ben ik een coach, want ik vind die menselijke kwaliteit heel belangrijk. Een bedrijfsleider challengen en spiegelen en daarmee praten om te doen beseffen van hoe kostbaar die reputatie is en dat reputatie, dat die te maken heeft met uw eigen gedrag, het gedrag van iedereen in een organisatie. Dus voor mij is reputatie echt geen strategische business corporate advies, maar gaat over gedrag, over menselijk gedrag in grote mate. En daarvan bewust maken is mijn job als coach. En dan uiteraard ook bij een crisis, als het dan toch misloopt, dan begeleid ik hen bij het nemen van de juiste stappen en te zorgen dat ze eigenlijk met de juiste toon en de juiste bewoordingen, maar ook de juiste gevoelens communiceren. En daar is uiteraard empathie ook weer een heel menselijke eigenschap. Empathie heel belangrijk. Empathie is eigenlijk de intentie of de capaciteit om met heel veel zorgzaamheid, we care, te gaan communiceren over wat er misgelopen is. We begrijpen dat dit heel onaangenaam is voor u, maar we gaan dat eraan doen. En die empathie is heel, heel vaak afwezig in communicatie, omdat we daar niet gewoon zijn om dat te tonen ook in de communicatie.
Het woordje wat ik er wou uitpikken was begrip. Ja. Als je als bedrijf begrip toont, als er iets fout gaat, dan bedaren de gemoederen al een beetje. Dan
hoe zijn we zelf als iemand tegen ons zegt, ik begrijp dat je boos bent.
Ja.
Of ik begrijp dat je teleurgesteld bent.
Misschien in het heet van de strijd kan dat nog wel eens verkeerd komen.
Ja, maar toch voelen we al wat rust van, oké, er is de minste begrip voor mijn boosheid, mijn teleurstelling mag er zijn. En als mens, als individu, willen we maar één ding in het diepste van ons zijn, dat is gezien worden. En ook consumenten willen gezien worden. En we willen ook gezien worden in hun moeilijkere fases van hun kooptraject. En als ik als consument gezien word met mijn ergernis, dan gaat er voor een stuk al mijn diepste teleurstelling ook een beetje weg hebben, of veel sneller weg hebben.
Ja. We komen al bijna aan het einde. Oh, ja, het gaat sneller. Het is wel heel, heel boeiend. Maar heb jij nog ideeën, tips, advies voor bedrijven die aan hun reputatie willen werken? Buiten dat ze u kunnen bellen, natuurlijk.
Ze moeten mij bellen, uiteraard. Ja. Nee, ze moeten niks natuurlijk. Nee, ze moeten zeker niet mee.
Als
ik één tip zou geven, dan zou ik toch een groot pleidooi willen houden voor... We noemen het ook een beetje de relatierenaissance. Het terug binnenbrengen van de menselijke, relationele kwaliteiten in de bedrijfsvoering. Zorgen voor menselijkheid in alle technologische seamless processen die er zijn. Zorgen voor de waarden die we uiteindelijk in het diepste van onszelf heel belangrijk vinden. We willen uiteraard snel en goed en efficiënt geholpen worden als we iets gaan kopen, als we shoppen of als we met een bedrijf in contact komen. Maar we willen ook als mens gezien worden en als mens gewaardeerd worden. En we willen ook de mens in het bedrijf ook zien en de mens in het product ook blijven zien. En dat menselijke, en noemen we misschien soms soft of spiritueel soms, maar ik denk dat daar veel meer nood aan is vandaag dan misschien 10 jaar geleden, omdat we leven in tijden waar we snakken naar een beetje menselijkheid. En daar wil ik voor pleiten.
Oké, dat was één behoorlijke tip. Denk je dat we nog iets vergeten zijn waar we het zeker over moeten hebben? Want we hebben al veel erover gehad, maar misschien heb jij zoiets van, ja, daar heb je mij niet naar gevraagd, maar heeft wel een enorme waarde.
Ja, misschien één ding wat ik nog wil benadrukken, is het onderscheidende karakter. Je moet ook zorgen als bedrijf dat je ook het verschil kan maken tegenover je sectorgenoten, vakgenoten, collega's ook. Je moet onderscheidend genoeg zijn. Mm-hmm. En innovatie is daar heel belangrijk in. We spraken al over AI. Mm-hmm. Dat kan innovatief zijn, maar ik denk innovatief kan ook zijn door op een verrassend menselijke manier om te gaan met je cliënten, op een verrassend duurzame of inclusieve manier om te gaan met je klanten. Ook dat kan heel innovatief zijn. En dus innovatief en onderscheidend zijn maakt dat je als bedrijf ook een verrassende, frisse reputatie kunt opbouwen. En die reputatie is ontzettend belangrijk, hè, en is heel erg kostbaar. En het duurt heel lang om een heel stevige reputatie op te bouwen. Maar helaas kan het ook heel snel gekelderd worden door een verkeerd reageren op een moeilijke situatie. En dus het is heel belangrijk om daar naar te kijken.
Ja, super. Jeroen, dankjewel. Ik vond het een boeiende podcast.
Graag gedaan.
Dankjewel.
Dank je voor de uitnodiging.
Graag gedaan.
Deze podcast wordt met trots gesponsord door Linehub.com, een collectief van marketingmakers. Meer weten hoe jij je merk een uplift kan geven met online marketing? Neem dan vrijblijvend contact op met Ingrid Kleen. Linehub zet zich nationaal en internationaal in om bedrijven te voorzien van geavanceerde strategieën en oplossingen die zowel on- als offline bereik, betrokkenheid, conversie en groei stimuleren.